Ik ben Kim Zonneveld, stadsdramaturg bij theatergezelschap Stormkamer.
En ik ben Godelieve Spaas, lector Nieuwe Economie bij Avans. En samen zijn we op zoek naar nieuwe vormen van onderzoek.
In deze aflevering hoor je het gesprek dat wij voerden met Denise Harleman. En waarom ik haar uitgenodigd heb, is omdat ik het spannend vind dat zij in haar onderzoek zich volledig inlegt. In plaats van er van een afstandje of vanaf de zijlijn naar kijkt en het analyseert. En ik ben benieuwd, wat is daarvan het effect op het onderzoek en op haar? Fijn dat je er bent.
Dank.
Yes. Ik heb jou uitgenodigd hier, omdat jij initiatiefnemer bent van Collectief Kapitaal. En eigenlijk wil ik beginnen met een vraag aan jou. Zie jij jezelf eerder als activist of onderzoeker?
Wow. Activist.
Oké. Okay. Te gek.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Oké. Okay. Hoe kom je toch tot die... Je moest even denken?
Ja. Omdat ik me ook niet een activist per se voel. Omdat ik meer... Ik weet het niet. Een activist voelt voor mij ook alsof je met veel volume op de barricade staat. Er zit een bepaalde handeling aan vast, in ieder geval in mijn begrip van een activist. Terwijl ik voel mezelf geruislozer, iemand die gewoon bouwt. Het alternatief vormgeven, dat is mijn kritiek. Dus ik doe het door te doen in plaats van door gewoon te zeggen dat het niet goed gaat. Ik denk dat dat misschien mijn beeld is van de activist.
En wat is dan je beeld van de onderzoeker?
Iemand die beschouwt op wat anderen doen. Terwijl bij mij valt dat allemaal in één. Dus ik voel me heel erg thuis in het doen. En in het doen onderzoek ik van alles. Maar ik trek dat niet los van het doen. Terwijl ik in onderzoek toch vaak het gevoel heb alsof die twee aparte onderdelen zijn. Ja.
Precies, maar het is een beetje een oneigenlijke vraag. Want eigenlijk zeggen wij, oké, volgens mij kan dat samen. En dat is eigenlijk wat we een beetje zouden willen uitzoeken. Of jij zegt, ik onderzoek door te doen. En misschien is het lekkerst als jij even uit wil leggen wat collectief kapitaal is of wat jij daarmee doet.
Ja.
Wil je dat doen?
Ja, leuk. Ik begin altijd even om uit te leggen ook waar het vandaan komt, want dan is het makkelijker praten met wat het nu is. Maar het begon namelijk wel als een onderzoek. Naar de vraag, wat is de waarde van solidariteit in deze tijd? Welke waarden kennen mensen toe aan solidariteit? Ingegeven eigenlijk door de eerste lockdown in corona, waarbij dat woord best wel regelmatig terugkwam, ook in de media. En ik vaak voelde, hey, dat woord wordt bijna op dezelfde manier gebruikt als zorgzaamheid. Is dat erg? Is dat niet erg? Nou, et cetera. Dat verwonderde mij. En toen dacht ik, hey, wat nou als ik 100 mensen vraag om 8 maanden lang €50 in een pot te stoppen. En we gaan met elkaar onderzoeken hoe we dat geld uitgeven, aan wie, waarom, op basis van welke argumenten, et cetera. En door het ontwerp dat eigenlijk uit dat gesprek volgt, kunnen we een duiding maken van wat solidariteit voor die 100 mensen in die tijd betekende. Nou, dat zijn we ook echt gaan doen. Heel veel reflecties en dialogen met elkaar gevoerd. En daar is eigenlijk de collectieve kapitaal van nu uit voortgekomen. Namelijk een aanpak. Het is eerder een raamwerk van gedachten dan dat het een soort uitgedachte methodologie is. Maar het gaat over het centraal zetten van vertrouwen, autonomie en waardigheid. Waarbij we dat geld dat in een pot zit, via loting herverdelen onder mensen die zichzelf bestaansonzeker achten. Die krijgen 12 maanden lang €1000. Hoeven daar... Daar zit verder geen enkele controle op. En veel belangrijker is dat terwijl dat geld gewoon zijn gang, zijn ding doet, vormt zich een gemeenschap van mensen. Mensen die geld in een pot hebben gestopt. Mensen die geld uit die pot halen. Die eigenlijk met elkaar in gesprek gaan over de vraag, kan het ook anders? Hoe ziet de samenleving eruit waarin niemand meer bestaansonzeker is? Waarom hebben wij een samenleving waarin we toestaan dat mensen bestaansonzeker zijn? Er zit eigenlijk nog veel meer aan het project vast, maar dit is even de basis van wat collectief kapitaal is.
Ja. Rekja, het is eigenlijk gewoon echt een onderzoek. Ja. Maar in alles wat je zegt is het, ja, je bent het ook aan het doen, maar door te doen kom je achter dingen.
Ja.
Is er, kun je een voorbeeld geven van iets waarvan je denkt, oh, dat hadden we niet gevonden zonder het te doen?
Best veel. Kijk, ik denk, op het moment dat je, dus om te beginnen bij de mensen die geld in een pot hebben gestopt. Eigenaarschap is daarin bijvoorbeeld al iets heel interessants. Ondanks dat je dat geld in een pot stopt, is voor heel veel mensen dat geld nog steeds van hun. En omdat dat geld van nog steeds als van hun voelt, van hen, ik weet het eigenlijk niet. Mogen daar ook nog heel lang allerlei voorwaarden aan vast blijven zitten. Ook al denkt iedereen, ja, die voorwaarden, dat doe ik niet, dat gebeurt toch. En als wij het niet hadden gedaan, dan was dus dat morele kompas van mensen eigenlijk niet op die manier aangesproken, waardoor ze zelf onderdeel werden van gewetenskwesties die op gingen spelen. Dus dat het doen opende een morele dimensie die niet geopend was als dit hypothetisch was gebleven.
Ja, ja, ja.
Want dan kan je veel makkelijker van jezelf denken, oh, dan doe ik dit. Oh, nee, maar dat gun ik mensen. En dat was heel mooi dat dat nu wel ontstond.
Kun je een voorbeeld geven?
Ja, dus voor veel mensen werd duidelijk, ik vind iemand anders vertrouwen best moeilijk als het gaat over geld. Ik heb toch veel vooroordelen. Ik heb veel ideeën over hoe ik denk dat de ander een goed leven zou moeten leiden. En eigenlijk gaat dit heel erg over mij en niet over de ander. Ik denk dat, en daar zitten heel veel details en verschillende kleuren in, maar grofweg aan de kant van mensen die gaven, Is dit wel een rode draad? Ja.
Ja. Ik heb ik wil even een fragment laten horen van Sasha. Zeg ik dat goed?
Ja.
Zullen we hem gewoon aanzetten?
Als je het dan hebt over wat is nou de waarde van 1000 euro... hè, die je gewoon maar krijgt zonder voorwaarden, dan zit hem dat in tijd in eerste instantie. Gewoon dat je hier even op die bank mag zitten en niks hoeft te doen. Maar, en daardoor ook de kracht gaan vinden om je leven te veranderen en daarmee te verbeteren.
Ja, zeker. Om gewoon uit te proberen. Nieuwe dingen uit te proberen. En het kan falen. En dat is ook oké, want je valt niet in een diep gat. Falen, je kan zoveel leren uit falen. En dat, als je die ruimte niet krijgt daarvoor, dan kom je niet waar je wilt zijn. Want je gaat nooit in één keer goed kiezen. Dus dat heeft het voor mij gebracht. En
waarom is falen noodzakelijk, hè?
Ja, omdat je dan, ja, falen is voor mij noodzakelijk omdat je dan de vrijheid hebt om te ontdekken. En je kan niet falen als jij 2 kinderen hebt die afhankelijk zijn van jouw inkomen en dat jij brood op de plank hebt. Dan ga jij niet falen. Dan ga jij niet uitproberen.
Dus is er ook geen ruimte voor ontwikkeling?
Nee, dan blijf je in die cyclus, denk ik. Of tenminste, de kans is groot. Voor mij zou ik in die cyclus zijn gebleven.
Mooi. Raakt je een beetje.
Ja.
Waarom?
Ik denk dat ik, toen we hier aan begonnen, nooit hadden gedacht dat we 2,5 jaar later naar deze podcast zouden kunnen luisteren. Het raakt me omdat Sasha mij dierbaar is. Het raakt me omdat wat zij zegt heel essentieel is. En het raakt me ja, dat dat voor heel veel mensen niet beschikbaar is. Dat raakt me ook echt.
Dat kunnen falen, ja, of uitproberen.
Ja. Kunnen, ja. Gewoon dat wat zij zegt hier, ja, het is prachtig om naar te luisteren, maar ergens ook common knowledge of zo, gewoon bijna logisch. En toch zijn we, als we het horen, telkens weer verrast. Oh ja, oh ja. Dus we richten de samenleving op iets anders in. En dat ontroert me ook, het idee dat we... Ja, we hebben van heel veel dingen volgens mij de kennis beschikbaar om het anders te doen. Dus wat is er dan nodig, anders dan die kennis, om daarnaar te handelen?
Ja, wat dan?
Ja. Dus dat is, ja, wat me ontroert.
Ja, ik had het ook uit, of het ontroerde mij ook toen zij het zei. Ook omdat het ergens zo... ook ergens dat ik weer dacht, oh ja, of zo. Ook, en tegelijkertijd dacht ik, ja, wij hebben het in deze podcast ook over een soort chaos aan kunnen, weet je wel, omgaan met dingen die niet te controleren zijn, geen grip, weet je wel, dat zijn allemaal hele mooie dingen, maar dat, en kan niet iedereen ergens, dat is ook een soort, je hebt een bestaanszekerheid nodig. Wil je dat allemaal aankunnen?
Zeker.
Wat dan €1000 moet zijn, of meer of minder, of in ieder geval financieel is. Maar ook andere dingen. Vertrouwen waarschijnlijk, of ik weet niet. En toen dacht ik, ja, wat nou, wat hebben we nodig om wat hebben we nodig?
Ja.
Naast die... Ja, bestaanszekerheid, is dat dan het antwoord? En wat is dat dan precies?
Ja. Nou. Het is heel veel verschillende dingen gebundeld in dat woordje. Hoe ik er naar... Ik probeer zo wat concreter te worden, maar een voorbeeld. We zeggen best wel vaak over mensen, ze moeten meer participeren. Bijvoorbeeld, ook in relatie tot bestaanszekerheid. Mensen moeten gewoon participeren en dan... Bestaanszekerheid gaat ook over dat deze wereld voelt alsof die van jou is. Ik denk dat heel veel mensen vervreemd zijn geraakt van de idee, ik hoor hier. Dus om je weer bestaanszeker te voelen, moet je de wereld weer kunnen hereigenen. Het systeem heeft jou ook... Onteigend van jezelf, onteigend van je lijf, onteigend van je burgerschap. En dat is een heel diep menselijk gevoel. Alleen geld is daar geen antwoord op. Dat gaat over een totale attitude van waarmee je in de wereld kan zijn. Geld, de financiële laag, geeft de eerste rust om daaraan te werken, om die hereigening te kunnen gaan doen. En dan is er nog heel veel wat we met elkaar moeten oplossen. Dus ik bedoel, ik ben heus niet zo dat ik denk dat collectief kapitaal het antwoord is op alles. Maar door dit te doen, zie ik wel dat bestaanszekerheid uitermate complex is. Ook niet te vangen in termen als immaterieel en materieel. Dat gaat echt over alles van een mens heen. Dat... En ik denk dat wij, door ook, hè, door zo in die gemeenschap te proberen te zijn, waar vertrouwen en waardigheid centraal staat, dat er dingen worden geheeld in mensen waar veel pijn berokkend is. En die heling is ook een stap. Heling in een gemeenschap. Hè, dus collectief kapitaal probeert zowel op het financiële aspect iets te veroorzaken. Maar even belangrijk is dat sociale aspect. Het is zo jammer dat er dat collectief kapitaal vooral als dat geldelijke wordt begrepen. Want er is zoveel meer gaande in dat proces wat wij proberen op te zetten met elkaar. En ook als ik kijk naar wat de vijf mensen die collectief kapitaal hebben ontvangen daarover vertellen, dan hebben zij zich gezien gevoeld. En dat was essentieel om te kunnen bewegen, op een levenspad dat zij voor zichzelf zien.
Ja, ik vind de hele tijd blijft dat woord hereigenen in mijn hoofd hangen.
Heb ik ook, ja.
Zeg eens, want ik moet ook aan jouw woord agency denken, wat jij wel eens gebruikt.
Gaat het voor mij dat, ja, ik denk dat dat agency, hè, dat je iets te zeggen hebt over je eigen leven en dat je de mogelijkheden hebt om dat ook te realiseren of om daar naartoe te werken. En ik, voor mij is het een heel belangrijk woord, omdat het ook in onderzoek zie je. Onderzoek is ook geclaimd door de wetenschap. En ik pleit er ook voor dat allerlei mensen dat ook mogen hereigenen en zeggen van, ik mag ook onderzoek doen op mijn manier en daarmee aan de wereld bijdragen. En datzelfde doen we met de politiek. Hè? We hebben onze besluitvorming uitbesteed. Waar kunnen we hem weer hereigenen? Datzelfde hebben we met studenten. Die moeten voldoen aan exameneisen. En je had het over falen, of Sascha heeft het over falen. Hoe vaak ik niet merk bij studenten als ze bij mij in een onderzoeksproject zitten, dat ze verrast zijn dat het mag mislukken. Ja, maar zeg ik, krijg ik dan nog wel voldoende? Ik zeg natuurlijk, want je kan een onderzoek niet zeker weten of het gaat lukken. Maar ze worden zo, alles wordt zo vastgezet in, dit is wat je moet doen en dit is het succes. En als je geen succes hebt, dan klopt het niet meer. Dus het zit in alles. Ik bedoel, dat afsplitsen van onszelf. En ik vroeg me wel af, want je hebt nu veel verteld over de mensen die dat geld krijgen. Ik kan me voorstellen dat de mensen die dat geld geven ook helen en ook iets hereigenen.
Ja, zeker. Daar, het is eigenlijk het meest interessant om naar die mensen te kijken, omdat daar gebeurt op zoveel lagen iets. Ik denk dat veel van de mensen die geld geven, daar praat ik wel echt ook over zonder oordeel, maar het is gewoon interessant om te zien wat er gebeurt. Komen misschien wel collectief kapitaal in met het idee, ik ga die ander helpen. Die ander is kwetsbaar, ik ben dat niet, dus ik kan geld geven. Maar in dat dualisme zit natuurlijk ook een groot probleem. Ik denk dat ook in het kader van bestaanszekerheid of naar meer zorgzame economie, dat het belangrijk is dat eigenlijk de grootste politieke daad, volgens mij, die we in eerste instantie moeten doen, is erkennen dat wij allemaal kwetsbaar zijn. Dat je je niet ook meer kan vervreemden van die ander die dat wel heeft en jij die dat niet heeft. Want in die analyse hou je dit probleem op individueel niveau. Het is jou niet overkomen en die ander wel. En in dat verschil zit, ja, karaktereigenschap, da-di-da-di-da. Terwijl wij proberen het eigenlijk heel erg naar het systemische niveau te krijgen. Bestaansonzekerheid in dit land is een structureel, systemisch probleem dat daarmee ook een structurele oplossing vereist in gezamenlijkheid. En als je kijkt naar hoe die donateurs gaandeweg ook naar de situatie kijken, dan zie je ook dat er veel meer vanuit wij gesproken wordt in plaats van ik en de ander. Maar het zit er maar ook in de realisatie naar waar we het al eerder over hadden. Hoe ziet vertrouwen eruit? Hoe ben ik in staat om de ander te vertrouwen? Wanneer, in welk taalgebruik of in welke benadering van de ander zit al dat ik de ander misschien onwaardig bejegen? Hoe snel is dat gebeurd? En dus heel veel inzichten komen op dat niveau ook naar boven, zie ik, als wij deze mensen interviewen.
En is dat, of je interviewt die mensen, of je gaat in gesprek over dingen die er gebeuren, of over het ding wat je doet. En vraagt dat werk om te zorgen dat mensen delen wat ze ervan vinden?
Heel veel.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Dus we zetten eigenlijk door het hele jaar heen gesprekken op. En dat begint in eerste instantie, dat noemen we eigenlijk ontwerpgesprekken. Oké, we gaan nu, bijvoorbeeld nu, beginnen we voor het eerst in Rotterdam. Gaan we met iedereen die in de gemeenschap Rotterdam zich heeft aangemeld, gaan we in gesprek over aan de ene kant praktische dingen, in welke wijk, dat. Maar ook heel erg over Wat is volgens jou de toekomst van het sociaal zekerheidsstelsel in Nederland? Hoe ziet dat eruit? En dan laat bijvoorbeeld een econoom komen om daar iets over te vertellen. En dan gaan we aan de hand daarvan met elkaar in gesprek. Maar dat doen we ook met een filosoof. Dus eigenlijk direct de diepte in om alle lagen waar collectief kapitaal probeert over in gesprek te gaan. Om daar gesprek op gang te brengen. Dat doen we door collectief kapitaal te laten uitvoeren door de mensen die erbij betrokken zijn. Dus we hebben maar een heel klein kernteam. En voor de rest wordt alles door de vrijwilligers ook zelf gedaan. In verschillende werkgroepen. Ja, iedere keer als jij een besluit moet nemen over het werk dat je doet, daar zit ook een inhoudelijke en ethische afweging. Ja. Dus daar gebeurt dat gesprek ook continu. We organiseren publieksbijeenkomsten. Nou ja, zo.
Ja, en maar misschien heb ik een soort. Of je net noemde je even de zin, degene die geld geeft is net zo kwetsbaar natuurlijk als degene die geld krijgt. Want ten eerste het is mens, maar ook om allemaal andere redenen.
Ja.
Is het soms lastig dat op te zoeken?
Ja.
Om die kwetsbaarheid op te zoeken van ook hen?
Zeker. Want je moet door een muur van vooroordelen heen. Hè? Het is namelijk ook niet kwetsbaar zijn is voor sommige mensen ook gelijk aan succesvol zijn. He, dus het gaat ook over een soort menselijk gevoel van yes, ik heb het goed gedaan. Daar zit ook heel veel. Ja, dat is hem niet per se. Die zijn ook trots op zichzelf. Die hebben ook. Ja, oh wauw, ik heb toch die goede opleiding afgerond. En als je dan zegt, ja, maar jij bent ook kwetsbaar, dan raak je ook aan iets van trots. Dan kom je op discussies. Heb je recht op iets? Of heb jij misschien geluk gehad? Ja, dat zijn soms moeilijke gesprekken om met elkaar te voeren. Omdat iedereen daar ook hele persoonlijke overtuigingen op heeft zitten. Maar we doen het wel. En ik bedoel, niet iedereen denkt nu helemaal precies hetzelfde. Hè? Binnen collectief kapitaal is ook helemaal niet de bedoeling. We zijn niet een soort secte. Maar het is gewoon heel mooi dat het gesprek gevoerd wordt.
Ik weet uit ervaring dat dat een heel lastig gesprek is. Voor degene die. Ik heb ooit, dat vertelde ik je daar straks, een collega van mij, samen met een andere collega, een jaar lang, zeg maar ook 1000 euro in de maand ongeveer. En ik ben echt door, ik weet niet wat voor emoties heen gegaan in dat hele jaar. Dat
was jij zelf?
Ikzelf, ja, zij ook. Maar. Want we begonnen echt met een soort ideaal van. Want een uitkering geeft mensen geen vrijheid. Maar wij dachten, wij kunnen met die 1000 euro wel echt vrijheid geven. Dus ze mag alles, hè? Zij krijgt echt de vrijheid om te ontdekken wie ze is en wat ze wil doen en hoe ze dat wil vormgeven. En ik had toch een soort romantische droom dat ze daar dat helemaal prachtig mooi ging uitkomen. Wat natuurlijk niet gebeurde. Want ja. Hoe weet je in een jaar precies wat je wil? Dus volstrekt weet ik ook niet. Maar toch had ik er toch zo'n plaatje opgeplakt. Ook al had ik mezelf verteld van niet, ik had het toch gedaan. En ik was ook teleurgesteld als ze dingen niet deed. Of als ze een maand helemaal niks deed. Dat ik dacht, nou, je kan zo prachtig dichten. Waarom doe je dat dan niet? Dus ik heb echt wel een lelijke kant van mezelf gezien. Dat ik dacht, wow.
Ja.
Ze mag alles, maar wel graag zoals ik het wil.
Nou ja, dat.
Serieus, dat was echt.
Veel mensen denken dat dat alleen maar zit op. Iemand mag er geen drugs of drank van kopen. Maar nee, die oordelen en dat zit op alles van de ander.
Ja echt.
Ja.
Ik was veel minder mooi dan ik dacht.
Ja. We hebben het vorige gesprekken ook gehad over de rol van de onderzoeker. Of jezelf inleggen. En het begint natuurlijk altijd met een engagement van jezelf. Maar ook, of de term in verlegenheid. Dat vind ik een hele mooie. En je hebt ook in een gesprek met Lex Bolmeijer, geef je antwoord op een vraag. En dat wil ik eigenlijk even laten horen. En vervolgens daar op door wat dat precies betekent. En een voorbeeld misschien.
Waarom moet het in verlegenheid, het is een term van Adelheid Rozen waar je nou mee hebt samengewerkt, jezelf in verlegenheid brengen, waarom is dat zo'n waardevolle positie?
Omdat ik denk dat voor alle dingen die je in de wereld wil creëren, het belangrijk is dat je zelf ook door een situatie van andere beschouwing heen gaat. Dus dat je zelf ook onderdeel van het probleem wordt. In plaats van dat je er als een beschouwer naar kijkt en denkt te weten voor een ander. En ik denk dat als je zelf hebt moeten ondergaan de vraag, wie vind ik dat recht heeft, bijvoorbeeld, om dit in dit kader te noemen, dan wordt onderdeel van de gedachte ook je eigen emotionele belevingswereld. En die maakt het antwoord misschien niet meer waar, maar wel completer.
Ja, eigenlijk hebben we het er al over gehad in de rol van, nou ja, van iedereen eigenlijk die meedoet in het proces. Maar ik ben even benieuwd hoe jij, want jij bent ook in verlegenheid in dit geheel. En hoe?
Zeker.
Ja. Wil je daar iets over vertellen?
Ja. Nou, ook op verschillende, als initiatiefnemer ben ik dit. Want je bent dat als maker. Op het moment dat je iemand uitnodigt om aan iets mee te doen van jou, dan dat is een kwetsbare positie. Want misschien vinden mensen dat wel stom, of het werkt niet, of en je vraagt geld. Dus er zitten al heel snel veel, echt heel veel lagen van verantwoordelijkheid zitten vast aan collectief kapitaal. En bij die rol van initiatiefnemer komt ook altijd de vraag, nou, waar is collectief kapitaal uit ontstaan? En dan heb je daar antwoord op gegeven. Wat is de persoonlijke laag? Heb jij iets in je eigen leven meegemaakt? Weet je wel, dus daar zit ook de... En dat klopt, dat heb ik. Dus daar zit een hele persoonlijke drijfveer die dit ook veroorzaakt. Ja, de verlegenheid zit in die zin ook. Tuurlijk, het is collectief kapitaal een beweging van heel veel mensen. Maar er is altijd maar één iemand die het initiatief heeft genomen. En daar komt ook wel druk mee. En ook wel... Soms voel ik me heel naakt in deze rol. Nu zit ik hier. Vorige week geef je ook een interview. En je probeert eigenlijk telkens zo goed mogelijk te verwoorden waar dit om te doen is. Maar het maakt je ook emotioneel. Het maakt je ook kwetsbaar. Want het doet ertoe. Van mijn kleine teen tot mijn kruin vecht ik hier voor iets waar ik echt in geloof. Maar ook op het moment dat je emotioneel wordt, daar hangen ook weer allerlei oordelen aan vast. Als ze zal wel in een burn-out zitten, ze zal wel dit. Maar de idee dat je gewoon zo begeesterd kan zijn door hoe het andere eruit ziet. En dat je continu ook in contact staat met het verdriet, omdat dat niet zo is. Ja, dat gaat er bijna niet meer in. Het wordt direct vertaald tot een ziektebeeld of tot een bepaald temperament. Maar ik ben gewoon verdrietig over dat er mensen op een bepaalde manier in onze samenleving moeten leven. Dus daar zit ook de verlegenheid in, dat je voor je persoonlijk temperament ook continu moet instaan en daar ook oordelen over moet wegnemen. En tenslotte, nou, je hoorde Sascha net, maar ik ben aan Sascha gekoppeld ook. De verlegenheid zit er ook in dat zij en ik een relatie hebben onderzocht. Wat betekent het om in gelijkwaardigheid op te trekken? Zij weet dat ik geld in een pot heb gestopt. Ik weet van haar dat ze geld uit die pot krijgt. Wat doen we met die startsituatie? Hoe gaan we daar gesprekken over hebben? Dus daarin ben ik zelf ook door allerlei emoties heen gegaan. En heeft zij mij inzichten gegeven die ik niet had als ik niet met haar dat gesprek had gevoerd. Ja, op veel manieren speelt dit een rol.
Maar en is dat... dat is dus eigenlijk niet iets waar... Is dat, nou, waarom ik eraan moet denken, is ik herken het ook. Maar In het onderzoek binnen Stormkamer is het eigenlijk niet interessant als ik er niet ben. Snap je? Ik ben niet een soort beschouwende, analyserende in gesprek met mensen van oké. Maar ik moet me wel constant ertoe dwingen om niet in die rol te gaan. Ergens is het ook een lekkere rol, of snap je? Of degene die. Dus ik moet eigenlijk me constant ook in die verlegenheid dwingen. Want het is, ja. Herken je dat of is het iets wat jou, doordat het eigenlijk het hele initiatief van jou is, iets wat je ook gebeurt en mee te dealen hebt? Of is het iets wat je ook bewust doet, dat in verlegenheid?
Ja, ik denk dat dit dus echt mijn karakter is. Daarom vind ik het ook zo pijnlijk als mijn verdriet wordt uitgelegd als een ziektebeeld. Of het zal wel niet goed met je gaan. Het in verlegenheid zijn is, ik sta continu open voor de ander. In het goede en af en toe in het minder leuke. En dat is niet eens een rol. Dat is oprecht hoe ik leef. Ik denk dat mij juist geleerd moet worden hoe je dat af en toe niet kan doen om naar dat beschouwende te gaan. Weet je, als misschien. Dus ik herken het doordat ik het tegenovergestelde ervan nodig zou hebben, denk ik wel eens. Om even dicht te gaan. Zodat je vanuit een andere beleving, vanuit een andere gevoelswereld naar de situatie kan kijken. Vind ik veel ingewikkelder.
Ja, grappig, ja. En eigenlijk is het misschien, nou, het maakt niet uit, maar het is ergens allebei misschien nodig.
Exact.
Ja.
Exact.
Ja. Grappig.
Ik zit wel. Er zitten een paar gedachten in mijn hoofd en ze lopen nog door elkaar. Maar ik ga even. Wat je in feite doet al in je onderzoek, hè, als methode van onderzoek, is mensen met elkaar in relatie brengen. Maar ook jezelf met dat project met die mensen in relatie brengen. Dus het gaat op de een of andere manier voortdurend over het aanleggen of laten ontstaan van relaties. En daar hoort emotie bij.
Mm-hmm.
Ik ben wel benieuwd, want je wordt ook voortdurend beoordeeld.
Mm-hmm.
Door de mensen in het project, maar ook door allerlei buitenstaanders. En ik weet niet of jij dat ook herkent, Kim, maar ik herken dat ook wel. Ik zit in die wetenschappelijke wereld en ik kies ervoor om dat op een totaal andere manier te doen. En het voelt dat die naaktheid, weet je wel, dat je denkt van, met alles wat ik doe, zie je mij. Je ziet niet mijn onderzoeksproces of ding, maar je ziet mij. Samir, dat voelt me ook. Ik werk in dit gebouw. We zitten bij Avans, wat echt een school is die, nou, is zoals die is. Met de procedures en de regels en de cultuur die hier heerst. En die is. Er zit allerlei vrijheid tussen, maar als je dat helemaal in het licht zou doen, zouden mensen ook wel een beetje van schrikken en denken van, dit is wel heel. Dus ik heb tegelijkertijd ook de neiging om het dan een beetje te verbergen. Denk, als ik nou maar een beetje onder het maaiveld, ja. of buiten het gezichtsveld van de mensen met de macht dat doe, en er zijn genoeg mensen die het mooi vinden, dan komt het wel goed. Maar net als ik kom jij af en toe ook in de situatie dat je dus wel in het licht komt met die kwetsbaarheid zonder dat je dat eigenlijk wilt of dat je daaraan toe bent. En ik vraag me heel erg af hoe je daarmee omgaat. Hoe herstel je daarvan? Of hoe. Dat is een soort aanval.
Ja.
Er wordt iets over je gezegd en iets met je gedaan, waarbij alle schoonheid die eronder ligt er onderuit getrokken wordt. En het. Hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je niet ontzettend bang bent de hele tijd? Misschien ben je dat wel, dat weet ik niet.
Nee, dat ben ik niet. Ik vind het een hele toffe vraag. Ik voel mij heel erg beschermd door het idee dat ik. Ik doe dit echt volgens de waarden waar ik naar wil leven. Ik heb van niets. Ik heb nergens concessies gedaan die ik niet kon uitleggen. Ik heb nergens. Dus ik voel mij eigenlijk ook in die openbaarheid veilig. Omdat het echt goed zit. Omdat ik echt. Uh,
Ja, omdat ik die waarde, vertrouwen en waardigheid iedere dag opnieuw voel dat ik daarnaar leef, dat ik daarnaar handel. Dat betekent niet dat alles in dat project goed gaat. Maar ik heb nog niets opgeofferd wat ik niet zou willen. Daardoor voelt de openbaarheid voor mij nog steeds een veilige plek. Ook als andere mensen een andere projectie op dit project hebben. Of een ander beeld voor de wereld. Kan ik allemaal mee leven? Want dat kan ik daar laten, op dat niveau. Echter, er bijvoorbeeld door media die met me in gesprek gaan. Soms zit er een machteloosheid in waar ik niet zelf voor heb gekozen. Die iemand anders veroorzaakt. Daar heel ik moeilijk van. Want dan is de impact zo groot. Dan als je niet zelf hebt gehandeld, maar er komen consequenties. Daar komen wel de consequenties van die jij moet oplossen. In die machteloosheid zit de grootste pijn in dit project. Dus bijvoorbeeld gisteren komt er een artikel naar buiten over collectief kapitaal, waar een hele lelijke kop boven staat. Een kop ook nog die mij heel persoonlijk verbindt aan collectief kapitaal. Waardoor ik eigenlijk allerlei berichten ontvang van mensen die echt in grote nood zijn. En ik kan die mensen niet goed uitleggen waarom zij mij mailen. Dat ik ze niet kan helpen, want die kop zei iets anders.
Ja, die kop die beloofde min of meer dat jij mensen kon helpen.
Wellicht heeft Denise 1000 euro voor je.
Ja.
Dat is een premium artikel. Mensen kunnen dat artikel niet lezen. Dus iedereen, een heel groot deel van de mensen leest alleen de kop. Ja, natuurlijk ga je mij dan mailen. Dat heb ik echt ontzettend veel, dat begrijp ik. Maar het betekent wel dat je 18 uur lang met mensen in gesprek bent die het echt zwaar hebben. Die je weer nee moet verkopen. Terwijl die mensen hebben al heel vaak nee gehoord in hun leven. Ja, en de media gaan daar heel onzorgvuldig mee om. Dus op die momenten voel ik mij extreem kwetsbaar en heb ik echt pijn. En daar kan ik me niet, ik weet niet hoe ik daarvan moet. De tijd. En met iedereen echt de tijd nemen om daar een goed gesprek over te voeren. Dat doe ik nu.
Ja, want maak je met je onderzoek of met je project een soort kiem in een, hè, waar iets anders kan ontstaan dan hoe het systeem nu functioneert. Maar het systeem, en of dat nou een journalist is, of dat dat een CVB is, of dat dat een, kijkt nog met de oude bril naar wat jij doet.
Ja.
En toch hebben we ook de waardering van dat systeem nodig om verder te kunnen.
Ja, dat is ook wel een groot dilemma.
Ja, dat snap ik. Hoe bedoel je dat? Of hoe?
Nou, collectief kapitaal bestaat bij de gratie van heel veel mensen die zeggen het moet anders. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je voor een deel zoek je je bestaansrecht in de hoeveelheid mensen die je op de been krijgt voor dat nieuwe verhaal. Het op de been krijgen van mensen gebeurt toch via het vertellen van verhalen. En media zijn daarin voor mij een belangrijk vehikel. Maar op dit moment, kijk, correspondent, daar heb ik prachtig, hebben we ons verhaal mogen vertellen in alle nuance, met alle tijd. En dit gaat ook over tijd, niet hapsnap en kort mensen leven. Gewoon de nuances die het heeft, die moeten verteld kunnen worden. Bij veel media is daar eigenlijk geen tijd meer voor. Dus wij gaan nu keuzes maken wat past bij wat ons verhaal nodig heeft. En misschien krijgen we dan iets minder snel ons verhaal naar mensen toe. Maar dat is wel waar we nu naar aanleiding ook van gisteren voor kiezen. Ja,
ja, doe me ook denken aan, dat ken jij vast ook, Kim, maar als een onderzoek niet gewoon een eenregelige uitkomst heeft, 50% van het land is gedegradeerd of zo, hè? Of 30% van de mensen leeft onder de armoedegrens, dan haal je daar eigenlijk de pers niet mee. In ieder geval niet. En als je hem al haalt, hebben ze hem platgeslagen tot iets. Dus als je een complexiteit zoekt of nuance zoekt of verschillende verhalen naast elkaar zet, daar is in het huidige systeem nauwelijks aandacht en ruimte voor.
Nul. Bijna.
Nul. Ja. Heeft veel consequenties voor de manier waarop we onderzoek doen, voor de manier waarop we actie voeren, voor de manier waarop we
theater maken. Dat merk ik ook bij collectief kapitaal. Bijvoorbeeld ook vanuit onderzoek. Nogmaals, iedereen is alleen geïnteresseerd in die data van 5 mensen die dat geld hebben ontvangen. Terwijl, let's be honest, maar er is internationaal ontzettend veel onderzoek gegaan naar gewoon direct cash en alle Zeker. Dingen daaromheen. We weten wel dat dat voor het welzijn heel goed is. Maar het is helemaal niet voldoende om dat met data te bewijzen. Je kan niet. Ik denk eigenlijk heel vaak, je kan bepaalde sentimenten niet wegnemen door de rationele data tegenover te zetten. Die twee gaan helemaal geen relatie aan met elkaar. Jullie willen helemaal niet horen of het beter gaat met die 5 mensen. Jullie willen horen of de arbeidsproductiviteit van deze mensen is toegenomen. En zo ja, wat daar dan toe heeft geleid. Maar vraag me, weet je wel, stel dan ook de vraag waar je echt een antwoord op wil, bijvoorbeeld. Terwijl wij eigenlijk veel meer op zoek zijn naar binnen welke cultuur, binnen welke gewoon gemeenschap kan die gelijkwaardigheid ontstaan. Daar stel je andere vragen voor en dus krijg je ook andere data. Dat is wel heel interessant dat we dat verhaal zo moeilijk af en toe over het voetlicht krijgen.
Ja, en ook of die. En dat is. Of ik moet denken aan. Jij zei net dat het is zo lastig dat die uitkomst niet gewoon dit is. Of de data niet gewoon dit is. Maar ook het proces van eigenlijk. Ook jouw gesprek misschien met de journalist van dit weekend. Hopende dat daar iets gebeurt, toch? Want dat is ook het doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook zijn uitkomsten. Die je misschien niet van tevoren had bedacht of gewild of ten doel gesteld. Maar die gesprekken zijn ook onderdeel van de verandering. Toch?
Zeker. En wij hebben, denk ik, een half jaar geleden, wij waren eigenlijk heel lang bezig ook. Wij gingen een onderzoeksvoorstel schrijven. Nou, wij gingen het ook doen op de onderzoeksmanier. En naar mensen ons onderzoeksvoorstel gestuurd. Nou, daar kregen echt bergen feedback. Want we deden het ook niet helemaal zoals het hoort, onderzoek doen. En op een gegeven moment zijn we daar ook maar gewoon mee gestopt. En doen we veel meer wat jij nu ook zegt. We archiveren eigenlijk alle contacten, alle gevoelens, om het maar even zo te zeggen. Dat wat collectief kapitaal oproept bij iedereen die ermee in aanraking komt. En dat zijn we eigenlijk veel meer narratief aan het delen nu met de wereld. Dus we gaan ook een verhalenboek maken, maar echt op een wetenschappelijke manier rapporteren over collectief kapitaal, dat hebben we losgelaten.
En hoe zou dat er dan uitzien?
Nou, volgens mij kan het wel, maar dan. Ik zit in de wetenschap en ik probeer ook steeds de grens daarvan op te zoeken en het te tarten. En als ik grants aanvraag, moet ik ook echt heel erg mijn best doen om het zo in te pakken dat de mensen die vanuit een meer traditionele blik ernaar kijken zeggen van, oh ja, dit is echt onderzoek. En ondertussen stop ik een soort ingrediënten erin waardoor ik iets anders kan doen. Maar er is natuurlijk ook in de wetenschap, beginnen we hier wel over na te denken. En narratief onderzoek en thick descriptions. Hè, dus echt beschrijven van ervaringen en van emoties en van echt integrale, complexe, samenhangende verhaal. Niet om te zeggen, zo moet het, maar zo op te schrijven dat een ander zich kan inleven en daardoor kennis opdoet over wat hij zelf doet. Dat begint in de wetenschap ook plek voor te komen. Maar het is natuurlijk heel gek als je dit soort dingen doet, dat je zo diep in die wetenschap moet graven.
Ja.
Om die methodiek en die methodologie te vinden, die ook nog heel discutabel is voor veel wetenschappers. Dus ik snap precies waar dat dilemma zit. En de zoektocht voor ons, voor Kim en mij is natuurlijk ook, hoe kunnen we die wereld van dat onderzoek, en laten we dan maar even in het midden laten of dat artistiek onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, experimenteel onderzoek, ja, hè, of gewoon maakonderzoek is. Hoe kunnen we die opentrekken en ruimte geven voor onderzoek dat daadwerkelijk die toekomst ook een beetje laat zien, ja, of een beetje tevoorschijn laat komen of daar ruimte voor maakt?
Want we organiseren onszelf als een participatief actieonderzoek. Hè? Dus we volgen wel degelijk bekende methodologieën.
En je zet dus ook formele stappen, hè?
Exact, dat doen we allemaal. Alleen, ook N is 5. Of bij ons, weet je, op al dat soort dingen word je op dit moment nu ook, het is ook weinig of zo. Tegelijkertijd proberen wij dan de hele tijd te zeggen, nee, 105. En inmiddels, dus, nou ja, wij zien ook wel beweging op zich. En we zijn ook wel heel blij, hoor, met uiteindelijk het inderdaad dan via het narratief vertellen. Maar het is wel interessant welke reacties ook vanuit een meer wetenschappelijk onderzoeksveld op collectief kapitaal is gekomen.
Ja, de onderzoek schudt ook op zijn grondvesten. Niet alleen de economie en de armoede, alles is een beetje aan
het... Maar het is ook interessant dat je af en toe dus ook vanuit de fondsenkant... ook als je het woordje onderzoek gebruikt, dan schrijven fondsen terug... wij financieren geen onderzoek. Dan denk ik, maar het is niet zo dat wij de hele dag boeken aan het lezen zijn... en artikelen aan het schrijven. Wij zijn ook iets aan het doen. Dus het zit heel veel verschillende kanten op... dat onderzoek een bepaald sentiment oproept. En aan bepaalde waarden
voorhangt. Want niet doen.
Exact.
Maar kijk hoe het is.
Ja. Dus dan zijn er fondsen die vooral... die hebben dan in hun hoofd... wij zijn er voor een bepaalde doelgroep. En op die doelgroep moet impact gemaakt worden. Als wij dan in onze aanvraag het woord onderzoek laten vallen... dan is daar de overtuiging dat wij dat dus sowieso niet gaan doen. Terwijl participatief actieonderzoek... je doet het en je reflecteert... op de verandering eigenlijk die tot stand komt door te doen. Ja. En die opbrengst geef je terug. En je hebt eigenlijk continu cycli waarin je waarneemt hoe veranderingen optreden. Dus heel actiegericht. Nou, dat gaat er ook bij heel veel financiers nog niet in.
Nee. Ik weet nog een keer dat ik zei dat ik... Nou, ik noem heel vaak het woord onderzoek. Nee, ik doe een onderzoek, jongens. En dat iemand zei, ja, lekker makkelijk. En dat ik zei, lekker makkelijk? Weet je wel, dat is heel... Dus ik vroeg waarom. Ja, want dan ben je dan mag je de hele tijd leren, weet je wel. Je moet er ook eens voor gaan staan. Maar ik snapte het niet goed. Dat hij zei, onderzoek lekker makkelijk. Zo lekker makkelijk is eigenlijk helemaal niet makkelijk. Maar
dat is ook zo. Alleen ik denk toch, daar heeft het onderzoek doen misschien zelf ook wel een... Dat veroorzaakt omdat veel onderzoekers beroepen zich ergens ook op de positie van... dit gaat niet over mij, dit is wat ik heb waargenomen. Dus je ergens... Door er zo over te spreken, hoeven mensen er ook nooit zelf voor te gaan staan. Want ja, je hebt gewoon waargenomen wat er gebeurde in de wereld. Dus ik denk ook wel dat dit vooroordeel ergens vandaan komt.
Ja, ik zit ook, want eigenlijk gebeurt er met onderzoek hetzelfde als met de mensen in jou. Het is onteigend op de een of andere manier. En daarmee is het één ding geworden. Dus, en alles is in hokjes gestopt... waardoor je nooit meer van alles kan zijn. En wat ik in dit gesprek hoor en wat ons ook kenmerkt... is dat we proberen om dat weer bij elkaar te brengen. En dan raakt het in de war. En dat vond ik wel leuk aan Isabel in de vorige aflevering. Die doet onderzoek met de natuur. En ik vroeg haar hoe zij de relatie met de natuur beschrijft. Zijn wij beheerder van de natuur? Of zijn we deel van de natuur? Of zijn we participant? Of zijn we heerser over? En toen zei ze, nou, ik doe die laatste, ik doe alles behalve heerser, maar ik vertel het alsof ik wil heersen over de natuur, want dat begrijpt iedereen. En dacht ik, nou, dat is, we zijn allemaal bezig om het in te pakken en anders te maken.
Joh. Volgens mij gaan we het gesprek rondmaken, toch? Of niet helemaal rond, we maken een einde naar de volgende. Want de volgende keer gaan we met Noah in gesprek, toch?
Ja. Klopt, met Noah Stevens. En zij heeft onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in de economie. En die wil ze graag veranderen.
Precies.
En ze is student hier bij Avans.
Oké, gek. Ja. Dank, Denise.
Leuk, dankjewel.